Namens de kerkraadgemeente eerst volgen de afkondigingen. Over een paar uur hoop ik naar Engeland te vertrekken. En dat betekent dat ik deze week afwezig ben in verband met de predikantenconferentie. Ik zie er erg naar uit om zelf ook gevoed te worden. Om weer door te kunnen geven van wat ik daar hoor. In geval van pastorale nood, gelieve u in contact te stellen met de scriba of uw wijkouderling. Op Koningsdag, aanstaande donderdag, zal er een meezingconcert zijn hier in de kerk van vaderlandse liederen, net zoals vorig jaar. Het zal zijn tussen 2 en 3 uur 's middags, ook u bent daarvoor hartelijk uitgenodigd. De kerk is ook open voor bezichtiging. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is de diaconale collecte voor het tehuis Dunaalmaas in Hongarije. Goed om te zeggen dat de familie Lomwel, dat zal morgen zijn, zullen afreizen naar Hongarije voor 2 maanden. Om daar hulp te bieden en met de gaven die u geeft daar ook te kunnen besteden. We zullen ze straks ook in de voorbeden gedenken. De tweede collecte is voor het instand houden van de eredienst en de collecte bij de uitgang is voor de kerk Vlodij. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen opnieuw uit Psalm 90, nu het 2e en 9e vers. Psalm 90, het 2e, uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En het 9e vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, we zingen het 2e en 9e vers.
Thank you.
U hebt het op het psalmbord gezien, het vervolg van de preek die niet afkwam op Tweede Paasdag vanavond. We zullen vanavond horen dat geestelijke groei ook alles te maken heeft met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat we het geloof belijden met zondag 48, dat is de uitleg van de tweede bede van het Onze Vader. Zondag 48 en daarna zingen we psalm 98, het vierde vers, hij komt om de aarde te richten. Psalm 98 vers 4, na zondag 48. Wij belijden daar het volgende. Wat is de tweede bede van het Onze Vader? Antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Amen. Voor één keer dus afgeweken van de behandeling van de catechismus, vandaar dat we opnieuw de brief van Petrus openen, 2 Petrus 3. We lezen vers 10 tot het einde. Vanaf het tiende vers. Waar Petrus schrijft, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, In welke dingen sommige moeilijk zijn om te begrijpen, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat u niet door de verleiding van de gruwelijke mensen, maar bij gruwelijke mensen moeten we denken aan mensen zonder norm, normloze mensen, mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar groeit, wast op, in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Het laatste gedeelte vraagt vanavond onze aandacht. Vers 18a. Maar groeit in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. En we letten vooral op dat woordje maar. Waarom staat dat daar? Waarom is het voorgaande ook van toepassing? Waarom hoort dat bij het bevel om te groeien in de genade en de kennis van Christus? We zullen het horen straks. We willen eerst in de voorbeden denken aan onze zieken. We denken aan Karin van Eck, die afgelopen vrijdag geopereerd werd in Woerden. Ze mocht de operatie goed doorstaan. De stoma is geplaatst en de artsen zijn tot nu toe tevreden over de operatie. We denken ook aan Wim den Boer, die zich voorbereidt op het einde van zijn leven. Het is nu stabiel, het ging de laatste dagen heel snel achteruit. Het is een kwestie van dagen waarschijnlijk. Hij is heel rustig, misschien is het ook goed om te zeggen. Wie Wim kent, kent hem ook als een man, wellicht wat van de achtergrond. Maar hij mocht in de afgelopen tijd tot overgave aan de Heer Jezus Christus komen. En de rust die hij heeft, is de rust die hem geschonken is door zijn verlosser. Hij wordt wel aangevochten, maar de vrede die alle verstand te boven gaat, die vervult zijn hart in Christus Jezus. Een wonder dat hij zo zich voor mag bereiden op het einde. We denken ook aan Maartje van Doorn, die woensdag geopereerd zal worden. En daarbij zal een plaat in haar enkel geplaatst worden. En we denken aan de familie Lomwel, die morgen zal afreizen naar Hongarije. En ze verwachten daar dus 2 maanden te blijven om hulp te bieden in het kinderhuis. Laten we met en voor elkaar Gods aangezicht zoeken. Groot is uw trouw, o Heere, dat u ons het geeft dat we vanavond hier mogen zijn. Nadat wij vanmorgen gehoord hebben hoe u, de twijfelmoedige Thomas, tegemoet kwam en hem uw littekenen niet alleen liet zien, maar zelfs liet voelen. Opdat hij vanaf dat moment het zou begrijpen, meer als ooit tevoren. Zalig degene die niet zien en toch geloven. Vanmorgen werden we gevoed, vanavond mag dat opnieuw zo zijn. En nu we ons voorbereiden op het vervolg van het bevel wat we afgelopen tweede paasdag naar ons toe kregen, bidden we om uw geest die leidt in alle waarheid. Wij leven met elkaar in het einde der tijden, in het laatste der dagen. En de dag van Christus zal spoedig aanbreken naar uw eigen belofte. Als het evangelie de wereld over zal gaan en de volken verkondigd zal worden, bekering en vergeving der zonden in uw naam, dan zal het einde zijn. En we bidden, Heere, dat die dag ons niet zal bevangen als een dief in de nacht, maar dat we verwachtende mogen zijn en ons inspannen om heilig en onbevlekt door hem gevonden te worden in vrede. Omdat we u hebben leren kennen als onze zaligmaker. En omdat we daarom uitzien naar uw tweede komst in heerlijkheid, waarbij u ook al de zijnen tot u zult nemen en met u zult laten verkeren. En dan wijst uw woord zelfs nog op een nog rijkere toekomst, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Oefen ons, Heere, door de prediking van het woord in het niet alleen denken aan, maar ook het voorbereiden op de dag van uw komst. En laat deze gemeente een Maranatha-gemeente zijn. Een gemeente die wacht, uitziet naar de komst van uw Zoon. Hoe zal het ook anders kunnen als de eerste komst van u voor ons waarde heeft gekregen? Dan zal die tweede komst ook waarde krijgen. Maar we hebben voeding nodig, onderwijs. En daarom bidden we dat we vanavond aan de voeten van de Heer Jezus mogen zitten en zo ingespannen luisteren wat u te zeggen hebt tot ons. We bidden dat voor onze jongeren, voor de kinderen, voor de ouderen. Ook omdat we weten dat onze laatste dag aanstaande is. Al zou u niet weerkomen voordat wij sterven, dan nog zal er een moment zijn dat we van deze aarde weg zullen moeten. En Heere, u weet of dat ons bezighoudt of niet. In de popsongs van deze tijd klinkt het: leef alsof het je laatste dag is. En de Bijbel leert het ons ook: leef alsof het je laatste dag is. We denken, Heere, aan allen die heel dichtbij zijn bij die laatste dag. Tenminste, waarvan we het ook echt weten. We bidden voor Wim, die zich voorbereidt in alle rust en overgave op het moment dat u hem komt halen. Op het moment dat hij mag ontslapen en zijn geest mag bevelen in de handen van de Heer Jezus Christus. In wiens hand ook zijn tijden zijn, ook het tijdstip van afscheid nemen. U weet, Heere, dat het uitzien er is, dat u spoedig hem in heerlijkheid zult opnemen. En we mogen u bidden, Heere, geef dat het gebeuren mag. En dat Els en de kinderen en de kleinkinderen, die nu verwonderd mogen zijn over de zegen die u geeft, daardoor ook bemoedigd mogen worden. Ondersteun ze, Heere. En heb dank voor alles wat u uitgewerkt hebt in het leven, ook in de laatste tijden van het aardse leven. Wat is het waar dat veel druk en veel tegenslag, ziekte, ook kunnen meewerken ten goede. In zichzelf was het zo'n zinloze tijd van afbraak. Maar wat heeft het opgeleverd aan geestelijk krediet op u? We danken u, Heere. We bidden u, zegen elkaar in, nu ze geopereerd is en wellicht deze week weer naar huis mag. We danken u dat de operatie goed geslaagd is. Wilt u haar verder herstel geven en haar kwaliteit van leven geven? Bovenal bidden we om uw ondersteuning van dag tot dag. We dragen Maatje aan u op die weer thuis is gekomen uit Mali en zich voorbereidt op de operatie van woensdag. U weet, Heere, van de tegenslag en de teleurstelling die ze moet verwerken. We bidden dat de operatie van woensdag door uw goede hand en de kunde en zorg van de artsen voorspoedig uitgevoerd mag worden. En dat het mee mag helpen aan haar herstel. Wees haar nabij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor de familie Lomwel, die morgen voor een aantal weken naar Hongarije zal afreizen. Wilt u hen bewaren onderweg, hen veilig daar aanbrengen en geven dat ze met alles wat ze mee mogen nemen aan gaven, aan goederen, de kinderen daar mogen verzorgen, mogen verblijden. En dat ook dat kleine stukje barmhartigheid daar in Hongarije gezegend mag worden. Tot geestelijke zegen, ook van kinderen die daar net zo goed als wij verlegen zijn om u en uw werk. We bidden u voor elkaar, Heere, houd ons vast in deze bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Ook als we als jongeren misschien de zin van het leven niet zien, als we heen en weer geslingerd worden. Wat is waarheid? Waar gaat het naartoe met mijn leven? Wat voor keuzes moet ik maken, wilt u ook onze jonge mensen vanavond antwoorden geven op de diepste vragen van ons hart. En mogen we met elkaar, net als met de paasdagen, ondervinden dat u tegenwoordig bent. En ons met onderwijs voor hoofd en hart voedt, opdat de heiliging van het leven gestalte mag krijgen. Trek ons, Heere, wij zullen u nalopen. Verheerlijk uw naam. U moet groeien, wij minder worden. Laat uw naam op het hoogst geprezen worden. Verheerlijk uw naam ook in dit dorp. Breid uw koninkrijk uit. Zegen uw volk Israël. Gedenk uw erfdeel. En sla ook ons niet over, Heere. Hoor ons in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 72, de psalm van de verwachting van de nieuwe toekomst, Psalm 72. We zingen nu het tweede en derde vers, Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen en het derde, zij zullen u eerbiedig vrezen. Psalm 72, vers 2 en 3. Over de preek staat geestelijke groei en ik noem het maar deel 2. Geestelijke groei, deel 2. Er is wel een gedachte bijgekomen, punt bijgekomen. Ik had tegenkrachten bij de groei geformuleerd vorige week. Ik splits het nu wat uiteen. We staan in de eerste plaats stil bij waakzaamheid geboden. En in de tweede plaats bij kennis gevraagd. Waakzaamheid geboden en kennis gevraagd. En dat heeft alles te maken met die tegenkrachten die zich voordoen bij de geestelijke groei in de laatste dagen waar Petrus over schrijft. Waakzaamheid geboden dus en kennis gevraagd. Vorige keer heb ik de vraag, hebben we elkaar de vraag gesteld, groeit u ook? En op die vraag heb ik ook wat reacties gekregen in de achterliggende week. Er hele mooie reacties bij. Via de mail kwam een reactie binnen. Iemand schreef, dominee, de kern was, hij moet groeien en ik minder worden. Dat is geestelijke groei in de kern, inderdaad. Dat hij groeit en dat ik minder word. Het is net een wipwap, als ik groei, groter word, wordt Christus minder. En als hij groeit, word ik kleiner. Groeit u ook. Met dat ik groei in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, ga ik al bescheidener over mezelf denken, al ootmoediger over mezelf praten. Gaat met vallen en opstaan, dat zal zeker zo zijn. Maar het is onmiskenbaar. De Heilige Geest die leidt de gelovigen in het proces van gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus, zodat de vrucht van de geest groeit en rijpt in het leven. Voor alle duidelijkheid, die geestelijke groei is geen optie die je kunt aanvinken als je er zin in hebt. Het is geen optie omdat ze nu eenmaal overgelaten wordt aan bepaalde bewegingen die het altijd hebben over groeien. Het is een opdracht voor iedere christen. Wel een opvallende opdracht. Vond u ook niet, toen u dat hoorde? Groei, zegt Petrus. Ik heb het gezegd, tweede paasdag, hoe kun je nou tegen een kind zeggen, groei, alsof het daardoor zou gaan groeien. Niets groeit op commando. Toch staat er wel een bevel. Er staat niet, je groeit vanzelf wel. Groei, wast op in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En we hebben tegen elkaar gezegd, we kunnen elkaar niet laten groeien, we kunnen onszelf niet laten groeien, maar we kunnen wel kaders scheppen. Waarbinnen die geestelijke groei plaatsvindt, zoals je je tuintje vrij houdt van onkruid, af en toe even wiet, water begiet, zorgt voor misschien wel onkruidverdelgers. En misschien doet u nog wel veel meer om die tuin zo mooi mogelijk te houden in deze tijd van het jaar. Daar spant u zich voor in, dat gaat niet vanzelf. Daar hebt u zelfs wat voor over, energie en tijd. En zo geeft God ons ook in zijn wijsheid en genade middelen waardoor christenen kunnen groeien. Genademiddelen. Het woord, het gebed, de sacramenten, genademiddelen. Wij denken de Bijbel, die pakken wij. Wij moeten lezen en wij gaan bidden en wij gaan aan het avondmaal. Genademiddelen, in de eerste plaats genademiddelen. Omdat God ze genade aan ons geeft en daarmee zegt, bij een gelovig gebruik ervan is er zegen te verwachten. Het zijn genademiddelen omdat ik ze geef. Hij gebruikt ze om zich naar ons toe te trekken. Ik kan mijzelf geen wasdom geven. Maar ik kan mijn geestelijk leven wel laten verslonzen. Laten verworden. Dat is heel erg. Het kan door zonde. Die kunnen blokkerend werken in het leven met de Heere. Het kan ook door niet eens al te kwade dingen. Jezus noemt het ergens de zorgvuldigheden van het leven. Gewoon de dingen van alle dag waar je druk mee bent. Waarmee je opstaat, waarmee je naar bed gaat. Dat kan verstikkend werken. Het zijn ten diepste gemeente afleidingsmanoeuvres om het zien op de Heer Jezus Christus in de weg te gaan staan. Laat ons leven erop nakijken of dat inderdaad zo is. Groei. We hebben ook gezegd tegen elkaar, ik herhaal het nog maar even kort, even ter opfrissing en misschien ook als u er niet was. We hebben ook tegen elkaar gezegd dat dat bevel, groei, dat is ook wel een heel opvallend bevel. Het is een meervoudsbevel, groeit. Dat zeggen wij tegenwoordig niet meer. Maar het staat hier wel. Groei kun je niet in je eentje. Daar heb je de anderen voor nodig. Groeien vindt plaats in een gemeenschap der heiligen, in de gemeente. Weet u het nog dat we tegen elkaar zeiden? Wat is het beste bewijs dat de gemeente groeit? Niet dat er af en toe eens wat mensen bijkomen, hoewel ze hartelijk welkom zijn. Maar het beste bewijs van de groei van de gemeente is de groei in de diepte. Geestelijke groei, liefde. Dat de onderlinge liefde blijven. Dat de verwondering over het heil in de Heer Jezus Christus toe mag nemen. Dat de genade en vrede van Hem in mijn leven vermenigvuldigd worden. Dat is een teken van geestelijk leven. Groei. Waarin dan? In de omgangskennis met Hem. Je bent maar één keer getrouwd als je getrouwd mag zijn. Dat is maar één keer gebeurd in je leven. En daar blijft het bij. Maar daarmee ben je er niet. De groei in de omgangskennis, dat begint vanaf dag één. En dat is een proces wat zich voortzet. En voortduurt. Waarvan je niet kunt zeggen, op een zeker moment is het voorbij. Dan kennen we elkaar zo goed, er is niks meer te leren. Het gaat maar door. En zo is het ook. In de omgang met de Heer Jezus Christus. Dat is geen statisch geheel. Niet iets wat altijd maar hetzelfde blijft. Het is net als een ontdekkingsreiziger. Je doet de ene ontdekking naar de andere op. Onder de preek misschien wel. Bij je persoonlijke Bijbelstudie. Dat je zegt, kijk, de Heer geeft licht over bepaalde dingen die ik nog nooit zo zag. Of Hij geeft verdieping in kennis die ik al wel had, maar die ik niet kon toepassen. Of oude schatten, die gingen weer als nieuw glanzen. Dat kan ook. Wat is het geheim van een goed huwelijk? Dat het niet meer om jezelf gaat, maar dat je leeft voor de ander. En wie leeft voor de ander, die ontvangt zegen. Wie leeft voor Hem, die ontvangt de zegen van Hemzelf. Is dat activistisch? Is een preek over geestelijke groei activistisch? Nou, dan zou de Bijbel ook activistisch zijn. Groei in de genade. Wat is groei, gemeente? Voordat we overgaan nu naar dat wat nog niet gehoord is. Eén ding nog. Wat is groei in de genade? In de achterliggende week las ik in de catechismus, zondag 38 als ik me niet vergis, of 39. Het gaat over het vierde gebod. De Sabbatdag. En in de uitleg van het vierde gebod staat een prachtig zinnetje. Waarom heeft God de Sabbatdag ingesteld? Uitleg is dat de geest alle dagen van mijn leven, maar in het bijzonder op de Sabbatdag, in mij mag werken. Ik laat Gods geest in mij werken, al de dagen van mijn leven, iedere dag, in het bijzonder op de Sabbatdag. Nou, dat is de opdracht. Krijgt die geest de ruimte, gemeente, in mijn leven? Of is het zo benepen? Is het leven zo vol van de zorgvuldigheden van mezelf, dat de geest ook geen ruimte heeft om in mij te werken? zodat de groei in de genade en kennis van Christus toeneemt. Nu zegt Petrus, en dan gaan we echt beginnen aan het nieuwe gedeelte, anders moet ik er een derde preek over gaan houden. Maar groeit in de genade. En dat is een tegenstelling. Waarom staat er niet en groei in de genade? Waarom staat er maar? Nou, dat zal alles te maken hebben met het voorafgaande. En als u uw Bijbeltje erbij neemt, dan kunt u dat ook zien. Vers 17 is nauw verbonden aan vers 18. Wie niet groeit, loopt risico. Welk risico? Dat de beweging eruit gaat. Nou, laat ik fijn dat het wat kinderen zijn, het is vakantietijd. Laat ik een voorbeeld geven voor de kinderen. Dat vergeet je nooit meer. Een tol. Een tol, ken je dat? Een tol? Wat doet een tol? Die draait rondjes, tenminste als je hem in beweging brengt. En als je hem hard in beweging brengt, dan draait die tol maar door. Kan heel lang doorgaan. Ja, de beweging gaat er een keer uit. Wat gebeurt er dan? Als de beweging eruit is, als de activiteit eruit is, dan draait die tol nog heel langzaam tot die omvalt. Geen beweging, omvallen. Onthouden. Geen geestelijke groei, loop je het risico. Welk risico? Dat je uitvalt, zegt vers 17, van je vastigheid. Dat je omvalt. Hoe komt dat dan? Wacht u, zegt Petrus, dat u niet door de verleiding van gruwelijke mensen, ik heb al gezegd dat zijn mensen zonder norm, normloze mensen, mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Wie niet groeit, wordt makkelijk meegesleept door dwaalgeesten. Nu leven wij in een tijd die door Petrus wordt aangeduid als de laatste dagen. Sinds Handelingen 2 leven wij in de laatste dagen. Daar gebruikt Petrus ook die benaming. Het zal zijn in de laatste dagen. Daar leven wij in. Wat is er gaande? Nou, er is heel veel gaande. Maar waar Petrus het vooral over heeft, over twee dingen. Over spotters en over dwaalleraren. Eigenlijk gaat deze hele brief over die twee gevaren die de christelijke gemeente in het algemeen en ieder christen in het bijzonder bedreigen. En die de geestelijke groei belemmeren. Dwaalleraren, spotters. Je zou kunnen zeggen het zijn tegenkrachten, het zijn groeiremmers. En die kunnen hun nut bewijzen. Maar als het gaat om het leven met de Heer Jezus Christus, zijn ze alleen maar negatief groeiremmers. Want die halen de beweging eruit. Denk maar aan die tol. De laatste dagen. Laten we eerst eens letten op die spotters. En dat hangt dan samen met het eerste punt van de preek. Waakzaamheid geboden. Wat zeggen de spotters? De spotters zeggen, kijkt u in vers 3. Ze leven naar hun eigen begeerten. En zeggen, vers 4, waar is de belofte van zijn toekomst? Alle dingen blijven toch hetzelfde? Dat zeiden ze al in de tijd van Petrus blijkbaar, 2000 jaar geleden, om en nabij. Toen waren al mensen die zeiden, nou ja, wat komt er nou van terecht? Jezus komt terug. Alles blijft zoals het altijd al geweest is. Nou, jonge mensen, je kunt je voorstellen dat nu we 2000 jaar later leven, die stemmen alleen maar meer worden. Moet je kijken, we zijn 2000 jaar verder. Er is nog niks gebeurd. Waar blijft Jezus nou? Ze hebben niets te merken van die belofte van zijn toekomst. Nou, het eerste wat ik wil zeggen vanavond is dat wij daar maar niet al te snel in mee moeten gaan. Waar blijft Christus? Je hoort het ook wel eens in de gemeente. In het algemeen, wederkomst, ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. 2000 jaar zo. Wat blijft dat vrederijk nu? Jezus zal komen om de vrede te herstellen. Nou, het wordt alleen maar erger. Oorlog. Gemeenten zeggen niet snel. Ik denk aan Psalm 145. Wij zingen dat Gods koninkrijk eindeloos wordt uitgebreid. Het gebeurt. Het gebeurt echt iedere dag. Als u nu vreemd opkijkt, dan zou u zich moeten gaan verdiepen, denk ik, in wat er gebeurt op het zendingsveld. Zou u de blaadjes moeten lezen van Open Doors en van de SDOK bijvoorbeeld. Er gebeurt wat, gemeente. Het is waar. Het christendom groeit vooral explosief in andere continenten, werelddelen, Azië, Afrika. En in Europa wat minder explosief. Maar het evangelie van het koninkrijk wordt verbreid, gemeente. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Het zal tot aan de einde van de aarde uitbreiden. De volken zullen het horen. En dat zal dan ook het signaal zijn uiteindelijk, dat hij komen gaat. We zitten er dichtbij, gemeente, dichterbij dan ooit. U en ik, wij hebben geen inzage in de kalender van God, om het zo te zeggen. Ik heb ook geen spoorboekje van de geschiedenis op zak. Ik kan u dat niet tonen vanavond. De Bijbel is ook geen spoorboekje voor de laatste dagen. De Bijbel is bedoeld om te leren verwachten, om uit te zien. Ja, de toekomst van de Heer Jezus Christus, hoe is het daarmee gesteld, gemeente? Groei in de genade is groei in de verwachting van de Heer Jezus Christus. Is niet meedoen met de spotters die zeggen, waar blijft u de belofte van zijn toekomst? Het is leven onder hoogspanning. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Kijkt u in vers 11, hoe Petrus een en ander met elkaar verbindt. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, met andere woorden, Jezus komt terug, hoedanig behoort u te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Hier ziet u dat Petrus de toekomst van Christus verbindt met het geestelijk leven, de geestelijke groei van de christen vandaag. Hij komt. En deze aarde, gemeente, waar wij nu op geplaatst zijn, zal vergaan door vuur. Dominee, daar geloof ik niet zoveel van. Ik ben een beetje sceptisch. Bangmakerij. Kan dat nou? De aarde door vuur vergaan. Is dat echt waar? Een grote wereldbrand? Een vuur dat alles gaat zuiveren? Dat niets overeind laat? Ja, alles wat je nu vastpakt, zal vergaan. Alles heeft een tijdelijke houdbaarheidsdatum, gemeente. Hout, steen, blik, materie. Het gaat voorbij. Het hoort bij de oude aarde. En wat hoort bij de oude aarde, gaat voorbij. Als door vuur zal het vergaan. Hoe kan dat? Nou, ik heb erover nagedacht, in de achterliggende week ook. Hoe kan dat? En eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd. Ik bedoel, wij leven op de aarde. De aardkorst is eigenlijk een korst om de aarde heen. Maar wist u dat ongeveer 40 kilometer hieronder deze preekstoel vuur is? Magma. Met een vulkaanuitbarsting merken we dat, hè? Als platen tegen elkaar schuiven en als er van alles gebeurt in de aarde en van die gloeiende lava naar buiten komt. Vuur. 40 kilometer. Wat is dat nou, gemeente, op een aarde? Met een omtrek van, nou ja, heel veel kilometer. Het is niet zoveel 40 kilometer, maar een klein schilletje. Wat is er voor nodig, gemeente, om het vuur uit de aarde te laten komen en alles te laten verbranden? Nou ben ik hier niet vanavond om u bang te maken. Dat doet Petrus ook niet. Als hij spreekt over het vuur wat gaat zuiveren, bedoelt hij niet bang te maken, maar uit te zien. Want het vuur, dat is niet vernietigend bedoeld, maar zuiverend bedoeld. God schept iets nieuws. Een nieuwe aarde, nieuwe hemelen, waarop gerechtigheid wonen zal. Dus we moeten daar maar op wachten. Ja, dat is eigenlijk de taal van de spotters. Het gebeurt toch niet? Al 2000 jaar lang gebeurt er niks. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, daar ben ik ook niet zo mee eens. Met zo'n theologie. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Weet je wat Petrus zegt? Beijver je. Span je in. Om heilig te leven. Niet stil maar, wacht maar. Maar als deze dingen vergaan, vers 11. Hoedanig behoor je dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Want gemeente, hoe zal hij mij vinden? Hoe zal hij ons vinden? Als een slapende bruid die ingedut is? Of als een verwachtende bruid die zich klaargemaakt heeft, mooi gemaakt heeft voor haar bruid? Paulus zegt dat ergens, hè, dat hij de gemeente van Korinthe met een ijver bewerkt heeft om haar als een reine maagd voor te stellen voor de Heer Jezus Christus. Dat is het werk van een dominee. De gemeente mooi maken voor de Heer Jezus Christus. Want we gaan samen daar naartoe, gemeente. En de dag komt met de dag dichterbij. God neemt de tijd. Waarom neemt hij de tijd? Omdat er ook nog zoveel mensen zijn die het allemaal niets kan interesseren. Het zal wel. Het is geduld van God, joh. Echt. Dat hij vandaag nog niet gekomen is. Stel je voor dat hij vandaag zou komen. Zou je dan bereid zijn? Stel dat dit je laatste dag op de aarde zou zijn. André Hazes zingt dat, hè? Heel bekend liedje. In deze tijd. Leef alsof het je laatste dag is. Zegt de man die niets wil weten van Jezus. Een spotter is het. Hij weet denk ik niet dat hij de Bijbel, of misschien weet hij het wel, dat hij de Bijbel eigenlijk citeert. Leef alsof het je laatste dag is. Wat een geduld van God. En zo moeten we het ook verstaan, gemeente. Zo moeten we ook begrijpen dat het in onze ogen lang duurt voordat de dingen waar Petrus over schrijft in vervulling gaan. Dat is geduld, geduld, geduld. Net als bij Noach wordt daar verwezen in vers 6. De ark die Noach maakte, ja, het duurde vele, vele, vele jaren. En de mensen zeiden, ah, er komt nooit wat van. Praatjes. Houdt die man zich druk mee? Totdat. Hij kwam. Maar het was geduld van God. Jongens, God heeft zo'n lange adem, hè. Wij kunnen zo ongeduldig zijn, als ons niet zint. Hoe vaak heeft God jou, mijn, hoe vaak heb ik Gods geduld al op de proef gesteld? En nog wacht hij. Waarom wacht hij? Om jou genadig te zijn. Ontwaak, als je nog slaapt. En zeg nou niet, het zal zo vaart niet lopen. Het eind van je leven is dichterbij dan je denkt. Leef alsof het je laatste dag is. Hoe zal hij ons vinden, gemeente? Slapend of uitziend? Dit heeft alles te maken met groeiende genade. Desirel, die ik vorige week ook aanhaalde, zegt in zijn boek over heiligmaking: waarom groeien christenen zo weinig? Omdat ze dit leven te weinig zien als een voorbereiding. Nou, dat is een spijker op de kop, denk ik. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar inderdaad. Waarom is er zo weinig groei? Omdat ik dit leven te weinig zie als een voorbereiding op de eeuwigheid. Ik ben hier niet altijd. Ik leef niet het eeuwige leven op deze aarde, in dit tijdperk, in deze bedeling. Groei in de genade is nodig om een rijke ingang te krijgen in het koninkrijk. Kijk maar in vers 14. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat u onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden als hij terugkomt en hij onderzoekt zijn bruid op aarde. In welke staat zal hij daar dan vinden? Zal hij geloof vinden op de aarde? Geloof, Maranatha geloof. Toekomstleer is geen hobbyisme. Dat moet het ook niet worden. Het is een essentieel onderdeel van het geloof in Christus. Gemeente, als dit leven niet als voorbereiding gezien wordt op de toekomst, is het niet vreemd dat het verlangen naar de wederkomst afneemt en de groei afneemt, omdat je je dan richt op de aarde. En wie zich richt op de aarde... Vroeger zeiden ze, wie zijn tentpinnen vastslaat in de aarde, die is niet klaar voor vertrek. Die denkt dat hij hier altijd kan blijven. Als je ergens gaat kamperen, dan weet je, na 2 weken moet je weer opbreken. Dus je gaat geen huis bouwen op een camping. Maar je slaat wat haringen in de grond. Natuurlijk wel stevig. Moet tegen een stootje kunnen. Maar ook weer niet te. Moet wel uit kunnen. Je gaat weer terug. Je gaat verder. Christenen, waarom ben ik vaak zo flauw en zo smakeloos en zo kleurloos? Omdat ik wel ontwaakt ben, maar niet wakker blijf. Dat kan, hè? Dat je ontwaakt bent met Christus, dat je ogen zijn opengegaan, dat je hem gezien hebt door het geloof. Zoals Mozes de slang verhoogd heeft. Is de Heer Jezus verhoogd en je hebt op hem gezien. Het is je redding geworden, je leven, je alles. Maar je bent weer ingezonken. Het leven gaat door, gaat zijn gangetje. De aarde neemt je in beslag. De tijd glipt je door de vingers. Christenen, broeders en zusters in de Heere, laat elkaar opscherpen vanavond. Leef alsof het de laatste dag is. Wanneer komt hij? Ik weet het niet. 1 dag is als 1000 jaar, 1000 jaar is als 1 dag. Die dag zal komen. We zouden veel kunnen leren van kinderen. Kinderen, jullie zien uit naar je verjaardag, hè? Ik weet niet wanneer je jarig bent. Maar soms kan het zijn dat je in september of november pas jarig bent. En maar eerst je vader is jarig en dan je moeder en dan je zusje en dan je broertje. En helemaal aan het eind kom jij pas. Bij iedere verjaardag vraag je, hoe lang duurt het nog? Dat is niet eerlijk, ik ben helemaal aan het eind. Ik wil ook wel graag wat hebben. Zo gaat dat bij ons thuis. Christian Sluiterij. Wanneer ben ik jarig? Wat krijg ik dan? Krijg ik dan wat? Hij weet nu al wat hij wil. Bij iedere verjaardag komt het dichterbij. Als een kind. Verlangen naar hem. Verwachten. Uitzien naar hem. Gemeente, dat is niet alleen iets voor je sterfbed, hoor. Het is echt heel ontroerend om mee te maken. Bij Wim den Boer, hoe het uitzien er is. Maar dat is niet alleen iets voor je sterfbed. Dat is iets voor jou in de kracht van je leven. 20, 30 bent... 40, 50 of 60, 70, 80. En je hebt hem lief gekregen omdat hij je eerst lief had. Dan is dit iets om in praktijk te brengen. Uitzien. Je benaarstigen, je inspannen. Om heilig, onbevlekt door hem gevonden te worden. Om zo een ruime ingang in het koninkrijk van hem te krijgen. Want het kan toch niet zo zijn, gemeente. Hebreeën 12 zegt het, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. We kunnen scheef gaan in de prediking. Als in de gereformeerde prediking zegt, ja, rechtvaardiging, dat is nodig. Zonder rechtvaardiging zal niemand de Heere zien. Amen. Maar de Bijbel zegt het nog anders. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Want het kan niet zo zijn dat iemand die gerechtvaardigd is door het geloof, als een goddeloze, dat hij het maar laat gebeuren. Ja, het gebeurt wel, dat is het erge. Ja, dat christenen geen voorbeeld zijn, inzakken, zonde aan de hand houden. Maar daarvoor zijn we hier, gemeente, vanavond. Dat u en ik onder de toets van het woord, onder de kritiek van het woord komen. En dat de Heilige Geest vanavond in ons werkt. Zodat we onze geestelijke winst doen. Met wat Petrus hier aan de christenen schrijft. Waakzaamheid geboden dus. Onze tweede gedachte. Kennis gevraagd. Want er zijn niet alleen spotters. Die ervoor zorgen dat de beweging, de groei uit het geestelijke leven gaat. Er zijn ook dwaallichten, dwaalleraren. Vroeger dacht ik, dwaalleraren, die leefden alleen vroeger. Die had je in de tijd van Paulus en zo. Nou, niets is minder waar. Het laatste der dagen is vergeven van dwaallichten. En dwaallichten, dat zijn nou niet de mensen waarvan u en ik van afstand al zeggen, ja, die man, dat zijn niet de Klaas Hendrikses van deze tijd die zeggen, Jezus bestaat niet en ik geloof niet in God. Daarvan zeggen u en ik, ja, dat staat haaks op de Bijbel. Duidelijk. Dwaalleraren. Wat zijn het voor mensen? Petrus geeft de beschrijving van deze mensen. Het zijn mensen die geen norm hebben. Die normloos leven. Mensen die normloos leven hebben maar één norm. Dat is jezelf. Jezelf tot norm zijn. En dat kan allerlei sausjes hebben, allerlei kleding kunnen zulke mensen dragen. Je ziet er niet meteen aan af. Maar uiteindelijk is het eigen ik uitgangspunt van alles. Mensen zonder norm, zonder kompas. Mensen die zich aan niets toetsen dan aan zichzelf, of het goed voelt. Heel aantrekkelijk, gemeente, ook in de kerk. Heel aantrekkelijk in deze tijd. Geloven? Nou, prima. Geloof op jouw manier. Geloof is tegenwoordig iets subjectiefs geworden. Dat hoort bij jezelf. Tegenwoordig is het heel erg in om allerlei dingen uit bepaalde religies samen te smelten tot één overtuiging. Je moet het goede uit de verschillende godsdiensten tot één religie maken, tot één levensovertuiging. Het beste van alles wat godsdienst geven kan. Christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme. Nou, ga maar naar een willekeurige boekhandel. De planken zijn vergeven van dit soort boeken. En er zijn tal van mensen die het best vinden, het mooi vinden. Tegenwoordig, wat kun je allemaal niet lezen en zien. Je kunt allerlei boeken in huis halen. Je kunt via YouTube allerlei lezingen bekijken. Je kunt tegenwoordig over heel de wereld preken beluisteren. Prachtig. Wat is je norm? Het voelt zo goed. Die dominee heeft het ook over Jezus. Die man, prachtige lezing. En alles haalt hij uit de Bijbel. Met durven wij nog de vraag te stellen tegenwoordig, wat is waarheid? Is het waar? Niet is het warm? Voelt het goed? Alsjeblieft. Christenen hebben een norm. En dat is het woord. De Bijbel. Stel u voor, gemeente, u hebt buikklachten. U gaat naar de dokter toe. Want u voelt zich niet lekker. En de dokter zegt, wat eet u eigenlijk? En u zegt, ja, alles. Ik eet heel goed. Wat eet u? Alles wat lekker is. Kijk niet zo nauw. Dan zit daar de bottleneck. U eet alles. U moet niet alles eten. U moet ook wat laten staan. U moet bepaalde dingen eten en drinken. Want die zijn goed voor u. Daardoor blijft u gezond en daardoor groeit u. Er zijn ook dingen die de groei belemmeren. Die deze klachten veroorzaken. Niet alle preken, niet alle boeken, niet alle lezingen, niet alle gesprekken zijn goed voor je. Er is een norm. En de normloze mensen van tegenwoordig hebben als norm: het moet goed voelen. Je moet er blij van worden. Je moet wat doen met je emoties. Het is verwarrend wel, hè? Is ook verwarrend. Het laatste der dagen is ook een verwarrende tijd. Gemeente, u moet ook niet geloven op grond van wat een dominee zegt. Al is het dominee A of dominee B. We bevinden ons niet in de Roomse kerk, waar het volk dom werd gehouden. Wat dominee X zegt is de waarheid. Ja, maar een dominee haalt het toch uit het woord? Dat mag u veronderstellen, inderdaad. Dat wat ik zeg, dat het komt uit het woord. En daar mag u de preek ook aan toetsen. Maar een ketter haalt het ook uit het woord. Maar misbruikt het, gebruikt tot zijn eigen verderf. En dat is het tweede aspect wat ik wil aanduiden. Tweede kenmerk van die dwaalleraar. Het eerste kenmerk is dus dat ze geen kompas hebben. Dat ze overal heen dwarrelen. Van alles wat eten. Kijk uw voedingspatroon er eens op na, zou ik zeggen. Wat kijkt u? Wat eet u? Geestelijk. Groei je ervan? Van echt voedsel groeien. Het tweede is dat die ketters waar Petrus over schrijft, die dwaalleraren, dat die inderdaad zich beroepen op de Bijbel. Ze hebben het over Paulus en ze verlenen ook gezag aan wat Paulus gezegd heeft. Het is niet zo dat ze de Bijbel aan de kant schuiven. Was dat maar zo, dan zou je kunnen zeggen, ja, kijk, daar geef ik geen geloof aan, daar hecht ik geen waarde aan. Nee, het zijn mensen die juist het uit de Bijbel halen en zeggen, kijk, hier staat het. Maar wat gebeurt er nou, zegt Petrus? Petrus, die zegt in vers 16 dat deze dwaalleraren de bepaalde gedeelten in de brieven van Paulus verdraaien. En er staat een woord wat je ook mag vertalen met martelen. Nou, er zijn nog landen waar martelen wordt ingezet om aan de verdachte een bekentenis te ontlokken. En er zijn er die weten te zwijgen. Maar er zijn er ook die gaan praten. En als je wilt, gemeente, kun je iemand die op de martelbank ligt alles laten zeggen wat je wilt. Omdat hij af wil zijn van die vreselijke pijn. Wat gebeurt er als de teksten uit de brieven van Paulus op de martelbank gelegd worden? Dan gaan we ze kneden, verdraaien in ons eigen voordeel. Dat is misbruik. Dat gebeurde in de tijd van Paulus. Of van Petrus, en dat gebeurt ook in de tijd van nu. Een van die gevaren is biblicisme. Je pikt een tekst uit de Bijbel, je licht hem op uit de context. Het is een mooie tekst. Maar je beseft niet dat die ergens staat. Dat het verband heel belangrijk is. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook zo, als u een e-mail krijgt van iemand en u haalt één zinnetje uit de e-mail en u gaat ermee aan de haal, ja, dan kunt u alles doen wat u wilt. Dat is toch niet eerlijk? Dat citaat wat u uit de mail haalt, staat in een bepaald verband. Dat is ook zo met de Bijbel. Hoe lezen we de Bijbel? Er zijn dwaalleraren, ook vandaag, die teksten overal vandaan plukken, oude Nieuwe Testament. Eén grote grabbelton wordt het en je kunt eruit halen wat je wilt. welvaartsevangelie gaat je voor de wind als je in Jezus gelooft. Of, laten we eerlijk blijven, heel selectief bepaalde gedeelten uit de evangelie, uit de brieven van Paulus trekken over de verkiezing bijvoorbeeld. Om alle nadruk te leggen op één aspect van de waarheid van Gods woord en de rest laten we een beetje liggen. Wat gebeurt er dan, gemeente? Dan rommelen we maar wat aan. Petrus heeft het over de brieven van Paulus. En misschien is het wel zo dat er juist met die brieven het meest gerommeld wordt, ook in onze tijd. Het is niet zo moeilijk hoor, om het woord te laten buikspreken. Om het woord te gebruiken ter bevestiging van je eigen gelijk. Het is veel moeilijker om je onder de kritiek van het woord te stellen, ook als het pijn doet. Hoe zou tegenwoordig de brieven van Paulus misbruikt kunnen worden om de groei te beperken en het uitzicht op de dag te verduisteren? Nou, laat ik twee dingen noemen. Beide zijn gevaren die tot op vandaag nog steeds aanwezig zijn. Het eerste is mensen die Romeinen 7 uit hun verband rukken. U weet, Romeinen 7 is het hoofdstuk over de oude mens. De klacht van Paulus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En daar kun je heel makkelijk mee aan de haal gaan. Als je Romeinen 7 uit zijn verband rukt en zegt, kijk, hier staat het. Het is niks. Het wordt niks. Het was niks. Christen blijft. Een zondaar. Ellendig mens. Dat is alles wat je ervan kunt zeggen. En de geestelijke groei in de gemeente wordt belemmerd. Omdat er geslagen wordt op één bepaald aanbeeld. Er worden stokpaadjes bereden. Waarbij één deel van de waarheid belicht wordt en heel veel andere dingen laten we liggen. En het volk knikt. Want wat dominee A zegt, dat zal wel waar zijn. Toch? Zijn er ook mensen die Romeinen 8 bijvoorbeeld uit hun verband rukken? Laat ik vanavond twee dingen noemen. Ik zou meer kunnen noemen, maar Romeinen 8, het leven van Paulus, de kracht van de geest. Het leven met hem, uit hem, door hem, tot hem. Romeinen 8. Ja, wordt er dan gezegd, kijk, dat is het. Romeinen 8. Het leven door de geest. Je laat alles achter je. Geen zonde meer. Overwinning. Halleluja. Eigenlijk een stukje hemel op aarde. Weet je, waarom zou je dan nog verlangen naar de nieuwe toekomst? Als je Romeinen 7 alleen maar benadrukt, kweek je neergebogenheid. Als je Romeinen 8 alleen maar benadrukt, kweek je lichtvoetigheid. Het moet in het verband. Paulus heeft het niet voor niets naast elkaar, niet na elkaar, maar naast elkaar laten staan en gezet. Toets alles wat je hoort en wat je leest en wat je kijkt aan het woord van de levende God. En als u in Christus gelooft, weet, de Heilige Geest leidt in al de waarheid. Het vraagt zelfverloochening, verootmoediging. Ik kan het ernaast zitten dus. Ik kan dingen jaren verkeerd gezien hebben. Ben je bereid het op te geven? Omdat het woord het anders leert. Wanneer is voeding goed, gemeente? Voeding is goed als je ervan gaat groeien. Dat is het punt wat Petrus wil maken. Lees het woord, u mag zich breed oriënteren. Maar groeit u ook? Want geestelijke groei is het tegengif. Tegen dwaaleraren, tegen spotters. Kijk maar. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, vers 17, wacht u dat u niet door de verleiding van normloze mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wat als het uw groei is? Als het geloof wortelt in de diepte. Nou, zo'n ei krijg je niet zomaar om. Als er verdieping is in de kennis van de Heer Jezus Christus, dan kun je tegen een stootje. En dan laat je je niets gelegen liggen aan dwaaleraar. Het vraagt wel een voortdurende alertheid. Ik bedoel vanavond ook niet te zeggen dat geestelijke groei dit betekent dat je zelfverzekerd wordt en alles wel weet. Verre van dat. Hoe meer je weet, hoe minder je weet. Groei in de kennis betekent minder worden. En hij wordt meer. En gemeente, dan kun je ook over kerkmuren heen kijken. Over belevingsverschillen heen kijken. Kun je elkaar de hand reiken. Ook als de verwoording misschien wat anders is. Maar als in de kern de Heer Jezus Christus en zijn werk voor zondaren. En het leven door de geest vertolkt wordt. Christelijk leven, gemeente, is toekomstgericht. Christenen zijn geen doemdenkers. Ze verwachten niet de vernietiging van de wereld, maar de vernieuwing van de wereld. En daarom benaarstigen ze zich. Ze ijveren met vallen en opstaan om zich uit te strekken naar die dag die komen gaat. De tijd van verwachten uitgaat in de tijd van vervulling. Vind je het moeilijk? Is ook moeilijk. Als je ziet op jezelf, het is heel ingewikkeld. Als je alleen maar naar jezelf kijkt. Maar je mag het zeggen morgen. Weer een dag dichterbij. De komst van mijn redder. Van mijn zaligmaker. Weer een dag dichterbij. O Heilige Geest, leid mij in uw waarheid. Doe mij op u zien, Heer Jezus Christus. Doe mij leven uit uw werk. Opdat ik leef naar uw woord. Groeien, hoe moet dat? Wat moet je doen? Vroeg iemand. Blijf in mij. En ik in u. En u zult veel vrucht dragen. Want waar zou de landman meer door geëerd worden? Door christenen die hinkend door het leven gaan, niet vooruitkomen. Of door het leven van een christen waar een kruis doorheen is gegaan. Waar verwachting is, gegrond op het woord. Waar de vrucht van de geest groeit. Waar je zelf niet beter en groter wordt. Maar hij in je werkt. Zodat het beeld van Christus vertoond wordt in je leven. Daar is de landman blij mee, gemeente. Met die groei. Die uitgerijpt is. Als hij komt. Als hij de schoven in de schuur verzameld. Als er geen groei op deze aarde meer nodig is. Omdat het altijd bij hem zijn. Dan werkelijkheid zal zijn. Geestelijke groei. Groeit u, gemeente. Groeit u in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Onze zaligmaker, hem zij de heerlijkheid, nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 8. Laten we samen danken en bidden. Verheerlijk uw grote naam, Heere, door de diensten van vandaag. Groei in de kennis en de genade. We zijn er zo verlegen om. Opening van onze ogen. Voor de heerlijkheid van Koning Jezus, voor het eerst en iedere dag opnieuw. Wij kunnen onszelf geen groei geven. Wij kunnen het alleen maar blokkeren. Toch kwam de roep tot ons, groei in de genade en kennis. En daarom bidden we dat we de verantwoordelijkheid die we dragen voor de tuin van ons hart, het gewicht van die verantwoordelijkheid zullen voelen en er voor uw aangezicht mee werkzaam zijn. Verwijderen wat er niet hoort, wat de groei in de weg staat. En toevoegen wat er wel hoort, maar wat er niet is of niet meer is. Ongetwijfeld zal het ons pijn doen, zal het ons wat kosten. Want groei kan niet zonder pijn. Maar de groeipijn die er is in het leven met u, is bedoeld om de vrucht te laten rijpen. Het is nodig om u, Heer Jezus Christus, en uw genade te verheerlijken. En zo bidden we voor elkaar. Neem ons in uw hoede, o grote Christus, eeuwig licht. U hebt beloofd, als goede herder die uw leven voor de schapen stelt, dat u zult zorgen voor weiden en ook voor overvloed. Overvloed die er is daar, waar het kruis van de Heer Jezus Christus een plek krijgt in ons leven. Waar we dagelijks de groene weiden rond het kruis, in het licht van Pasen, mogen opzoeken. U leeft, Heere, en daarom is de geestelijke groei geen misschientje, geen fabel, maar werkelijkheid. Omdat u leeft, zegt u het tegen allen die van u zijn, u zult leven. Ga met ons mee naar huis. Zegent u de overdenking van uw woord. Bewaar ons deze week waar we ook gaan, ook als we wellicht op vakantie gaan. Bewaar ook de vakantiegangers. En wil ons in de komende week of daarna weer samenbrengen. Vooral ook hier onder uw woord, waar het zo goed is. Als u er bent en het woord opengaat. Als we mogen leven van wat u uitdeelt. U opent uw hand en u verzadigt. Gedenk ons ook als we alleen thuiskomen. Bemoedig ons door uw woord. Wees met onze jonge mensen. Houd u ze vast. Houd ze staande. Doe zij van overtuigd zijn en raken. Dat het geloof in u geen fabel is, maar werkelijk is. En dat het de echte zin, het echte leven is. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot zingen wij uit dezelfde psalm 72, het 9e en 11e vers. Psalm 72, vers 9, zijn naam en roem zal eeuwig groeien. En het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 9 en 11.